Beste kerkraadgemeente, wordt u eerst het volgende meegedeeld. Morgenavond zijn er weer catechisaties, ook de belijdeniscatechisatie. Woensdagavond 12 november aanstaande is er een voortgezette belijdeniscatechisatie. De aanvang is 7:45 in de gereformeerde kerk te Renswoude. Op donderdagavond 13 november aanstaande vergaat het de kerkenraad. Bezoek is mogelijk in overleg met de scriba. De voorlopige opbrengst van de dankdagcollecte is 46.381 euro. Tevens zijn dankdaggiften ontvangen met een totaalbedrag van ruim 20.000 euro ten behoeve van de nieuwbouw van de kerk en 7.800 euro ten behoeve van de diaconie. Na de Heere zij u onze hartelijke dank. De collecten zijn vandaag voor de kerk, voor het LCJ en voor de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Schreeuw om Leven. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze afkondigingen namens uw kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij de dienst voort door met elkaar te zingen naar Psalm 39 en daarvan de versen 3 en 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, alleen mij, hoe vergankelijk ik zij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop bestaat op u alleen. Psalm 39, de versen 3 en 5. Heere spreekt nu tot ons in zijn heilige wet en wij zingen in antwoord op de lezing van Gods heilige wet uit Psalm 6, de versen 2 en 7. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. De versen 2 en 7 van Psalm 6, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het evangelie zoals Lucas dat heeft beschreven. En we lezen uit hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 17. Dus de schriftlezing is Lucas 7, de versen 1 tot en met 17. En nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem, de ouderlingen der Joden, hem biddende, dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord. En mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze, ga en hij gaat, en tot de andere, kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de schare die hem volgde, ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En dan volgt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen in de versen 11 tot en met 17. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, ziedaar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht, en dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Op deze rustige zondagmorgen in de herfst komen wij samen hier als gemeente. En we danken u daarvoor, dat u ons samen brengt. En u laat ook om ons heen in het rijk van de natuur al zien, wat we samen hebben gezongen, dat we vergankelijke mensen zijn. Die prachtige herfstkleuren die we om ons heen zien, zijn tegelijk ook al een sprekende prediking van morgen tot ons. Want in dat vallende blad, daar wordt ook ons leven in getekend, zoals uw woord zelf zegt. Wij vallen allemaal af als een blad. We hebben dat misschien ons niet gerealiseerd toen we naar de kerk gingen en toen we over de bladeren liepen. Maar wij mensen zijn allemaal als zo'n blad, dat eenmaal afvalt. Dat sterft. En we zien de prediking van de dood in het rijk van de natuur op verschillende manieren. We horen het ook om ons heen van mensen die ook in de achterliggende weken tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. De dood gaat door tot alle mens. Dat is de werkelijkheid sinds de zondeval. En geef, Heere, dat we er niet aan voorbij leven. Want uw woord zegt, wij vallen allen af als een blad. Dat heeft ermee te maken dat onze misdaden, onze zonden, ons laten afvallen als een blad. Wij komen vanmorgen als zondige mensen voor uw aangezicht. En dan is het des te meer een wonder dat u ons in de achterliggende week gespaard hebt en dat wij hier bij elkaar mogen zijn in uw huis en dat we samen mogen luisteren naar wat u tegen ons te zeggen hebt. Want u laat ons vanmorgen niet alleen maar de boodschap van de dood horen, maar u laat ons de boodschap van het leven, het eeuwige leven horen. Wat een wonder dat u dat doet, Heer. U zou alle reden hebben om ons te laten in onze verlorenheid, maar u doet dat niet. U zoekt ons op in uw zoekende zondaarsliefde. En ook vanmorgen laat u het evangelie horen, opdat zondaren zouden horen de stem van de Zoon van God. Ja, dode zondaren zouden gaan luisteren naar u. Dat wonder wat u in het verleden gedaan hebt daarin naïn, dat wonder wilt u nog steeds doen. Die kracht wilt u nog steeds openbaren, juist waar het woord van u verkondigd wordt. Dat doden zullen gaan horen. En wilt u dat vanmorgen ook doen, Heer? Dat geestelijk dode zondaren uw stem gaan horen. Dat degenen onder ons die u nog niet kennen, die nog dood zijn door zonden en misdaden, tot het leven worden gewekt en tot het leven worden geroepen. Wij bidden, Heere, wilt u ook vanmorgen uw koninkrijk uitbreiden onder ons, onder jong en oud. Ouderen die misschien al zo vaak uw woord hebben gehoord, maar bij wie het nog nooit echt vrucht heeft gedragen. Wilt u de harde harten verbreken? En jongeren die misschien met zoveel dingen in aanraking komen en door zoveel andere dingen ook wat hun aandacht betreft getrokken worden, dat u ze vanmorgen zo bij uw woord en bij de Heer Jezus Christus bepaalt, dat ze gaan ontdekken dat in hem alleen het leven te vinden is en dat hij echt alleen in dit leven de enige echte troost kan bieden in leven en in sterven. Wilt u dat ook aan de kinderen geven, ook in de kerk? Dat ze ook uit deze geschiedenis iets mogen leren van de grootheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus en dat ze ook tot hem heel eenvoudig zullen vluchten tot de zaligmaker. Daar hoeven we niet oud voor te zijn. U wilt ook in de harten van kinderen en van jongeren werken. Dat is immers naar uw eigen belofte. Wie u vroeg zoeken, die zullen u ook vinden. Heere, wilt u dat werken, ook hier in de gemeente, tot eer en tot verheerlijking van uw naam. Maar wilt u ons ook onderwijzen, ook in het leven van de genade. U kent ons met onze geestelijke strijd en onze geestelijke duisternis, met onze angsten wellicht. We bidden, Heere, of u vanmorgen ook daarin ons wilt onderwijzen, dat bij u alles te vinden is wat we nodig hebben, en dat u ook uw volk en kinderen wilt voorbereiden en wilt onderwijzen, ook onderweg naar de eeuwigheid. En wilt u zo ons vanmorgen een gezegende dienst geven, wilt u met uw geest krachtig werken, want anders blijven de woorden alleen maar woorden. Waar wilt u ze in het hart leggen? Zegen heel de gemeente. Ook dat deel dat thuis met de gemeente verbonden is. We denken aan de ouderen en aan de zieken die niet in de kerk kunnen komen. We bidden voor allen die een moeilijke weg gaan. U kent ons ook met onze persoonlijke noden en zorgen. U weet wat we met ons meedragen. Ook vanmorgen hier de kerk in. Wilt u met ons zijn? En laten ook moeilijke dingen in ons leven door u gebruikt mogen worden. Om ons dichter tot u te brengen. Om ons tot bekering te brengen. maar ook om ons meer en meer van u te laten zien in uw genade, opdat wij ook in moeilijke omstandigheden op u de Heere leren vertrouwen, en dat we in alles het van u mogen verwachten. Wilt u zelf met uw Heilige Geest dat werken, Heer? We hebben dat niet verdiend, we belijden dat vanmorgen. Als u met ons in het gericht gaat, wie van ons kan voor u bestaan? Uw heilige geboden klagen ons aan, stuk voor stuk. We hebben er niet één gehouden en we zijn nog steeds tot alle boosheid geneigd. Vernieuw onze harten, vernieuw onze levens en geef ons een verlangen om voor u te leven, om in ons dagelijks leven onszelf als een levend dankoffer aan u te geven. U bent het immers zo waard, Heer. U bent zo goed voor zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend. Laat dat vanmorgen ook mogen schitteren in de prediking. Ja, laat uw Zoon die u gegeven hebt mogen schitteren in al zijn heerlijkheid, als de levende die zondaren het leven geeft tot in eeuwigheid. En wilt u door uw Geest ons maar leren om hem te omhelzen en te omarmen door het geloof, opdat we hem onze zaligmaker mogen noemen, ja heel persoonlijk mijn zaligmaker. Wilt u zo met ons zijn? We danken u voor alles wat u ook in het midden van de gemeente geeft, ook in de gaven die gebracht mochten worden op de dankdag. We danken u voor de offervaardigheid die daar is in het midden van de gemeente. En laat het een offervaardigheid mogen zijn, uit liefde tot u en tot uw dienst, opdat ook uw dienst hier in deze gemeente zijn voortgang mag hebben, zondaren tot bekering mogen komen en uw kinderen opgebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. Wilt u zo, Heere, ook deze gemeente gedenken en uw zegen schenken, en wilt u zelf niet alleen maar uiterlijke voorspoed en uiterlijke zegen geven, maar vooral die zegen van de waarachtige bekering tot u en van de vrezen van uw heilige naam in ons aller hart en leven. Zegen overal waar op deze dag uw woord wordt verkondigd. Zegen al uw dienstknechten die uitgaan om uw woord te verkondigen. Zegen ook uw dienstknecht hier vanmorgen. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest. En zegen ook de predikant van de gemeente, dominee De Boer, die vandaag in de gemeente op Urk zal voorgaan. Heere, wil zelf uw koninkrijk uitbreiden door de prediking van het evangelie en de werken van de boze verbreken. Ook de Satan vanmorgen hier geen gelegenheid geven om onze gedachten af te leiden en op andere dingen te zetten. Maar geef dat uw Heilige Geest met zijn onweerstaanbare kracht onze harten richt op wat u tegen ons te zeggen hebt. En laat dat woord van u met kracht en met majesteit in onze harten mogen komen, opdat we u mogen zien. We vragen het u uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 30 en daarvan de versen 2, 7 en 8. Psalm 30, de versen 2, 7 en 8 ter inleiding op de prediking. En u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heren. Thank you. Het dame van de prediking zingen we uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. Er is iets, gemeente, waar we vroeg of laat in ons leven allemaal mee te maken krijgen. En dan zeg ik eigenlijk ook helemaal niks nieuws. En dat is de dood. Zoals in dit tekstgedeelte, dat er een jonge man wordt uitgedragen, onderweg is met die grote scharen van mensen uit Nain naar de begraafplaats, om daar zijn lichaam te begraven. En misschien zitten er hier ook wel vanmorgen mensen in de kerk, die onlangs aan het graf hebben gestaan van een geliefde. Misschien zitten er wel jongens en meisjes hier in de kerk, die bij het graf stonden van een opa, van een oma, die ze moesten missen. Vroeg of laat komen we er allemaal mee in aanraking. En niet alleen met het feit dat anderen om ons heen sterven, dat anderen wegvallen. Maar zolang de Heere Jezus niet terugkomt, zal het ook van ons één keer zo zijn, zoals we hier lezen in de tekst van vanmorgen, dat wij worden uitgedragen en dat de mensen achter onze baar aanlopen. Kijk, je kunt natuurlijk vanmorgen wel zeggen, moet het daar nou over gaan in de prediking? En er zijn er geen mooiere woorden en opbeurende woorden te zeggen? Laten we allereerst vanmorgen maar met elkaar vaststellen, gemeente, dat het de werkelijkheid is. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daar komen we niet onderuit. Zou het daarom niet de moeite waard zijn? Om daar toch eens vanmorgen in het licht van de Bijbel samen over na te denken. Over dat einde van ons leven dat één keer komt. Want dat einde van ons leven, dat is niet alleen maar iets voor de toekomst. Dat heeft te maken met de manier waarop u en jij op dit moment in het leven staan. En daarom willen we vanmorgen gaan luisteren. Naar deze boodschap die we in onze tekst vinden. Thema voor de prediking van vanmorgen is: de Heere Jezus wekt de jongeling uit Nain op. We letten op drie lijnen in dit gedeelte. Allereerst zijn confrontatie met de dood. In de tweede plaats zijn bewogenheid met de weduwe. En in de derde plaats zijn overwinning op de dood. Dus de Heere Jezus wekt de jongeling uit Nain op. We zien daarin zijn confrontatie met de dood, zijn bewogenheid met de weduwe en zijn overwinning op de dood. Lucas schrijft aan het begin van dit hoofdstuk dat de Heere Jezus al zijn woorden heeft voleindigd die hij gesproken heeft in dat vorige hoofdstuk. En als je terugbladert, dan ontdek je dat dat de woorden zijn van de bergrede, de woorden van het koninkrijk der hemelen. En nadat de Heere Jezus deze woorden gesproken heeft, gaat hij naar Capernaum en gaat hij daar een wonder verrichten. Want in Capernaum, zo hebben we gelezen, komt hij een hoofdman over 100 tegen. Hij heeft een ernstige zieke soldaat, die ligt op sterven. En hij bidt en smeekt Jezus om de genezing van zijn soldaat. En het wonder gebeurt. De Heere Jezus hoeft maar een woord te spreken en de knecht is genezen. En van Capernaum gaat de Heere Jezus de volgende dag naar een andere stad, naar Nain. Dat lag wat ten zuiden van Capernaum aan de voet van de berg Hermon. En dan schrijft Lucas aan het begin van onze tekst, in vers 11, en het geschiedde. Kijk, je zou daar overheen kunnen lezen en kunnen denken, nou ja, dat is gewoon een uitdrukking om aan te geven dat er weer iets anders gebeurt. Maar als we het Lucas-evangelie een beetje kennen, dan weten we dat die uitdrukking en het geschiedde nog misschien wel iets meer heeft te zeggen. Want in dat overbekende hoofdstuk, Lucas 2, daar kom je die uitdrukking en het geschiedde maar liefst drie keer tegen. En het geschiedde, dat is een uitdrukking die Lucas gebruikt om te laten zien dat de Heere zijn grote daden gaat verrichten. Zoals de Heere dat gedaan heeft daar in Lucas 2. En het geschiedde dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. De zoon van God is mens geworden, in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. U is heden geboren de zaligmaker. Dus wanneer Lucas hier opschrijft in onze tekst en het geschiedde, dan wil hij daarmee aangeven dat dit een inleiding is op een machtig wonder dat God zal openbaren onder zijn volk daar in Nain. En dat gaat ook gebeuren. Want in Capernaum was het nog de genezing van een zieke. Hier volgde nog groter wonder. Een dode wordt opgewekt. En we lezen dat de Heere Jezus met een hele grote schare van mensen onderweg is naar Nain. En dan komen ze bij de poort van de stad. En precies op datzelfde moment, komt er nog een stoet aan. En die gaat de stad uit. Lucas vraagt daar ook alle aandacht voor. Ziedaar! Ziedaar! Die stoet maakt de omgekeerde beweging. Jezus en zijn stoet gaan de stad in. Deze stoet gaat de stad uit. En het is ook een grote stoet. En er is ook een grote schare van mensen die de stad uitgaat. En het is ook direct te zien wat voor een stoet het is. Het is een rouwstoet. Een dode wordt uitgedragen. Ze zijn onderweg naar de begraafplaats. En houdt u dat even vast vanmorgen, gemeente. Die twee komen dus hier samen. Die stoet van Jezus en deze rouwstoet. Wie wordt er begraven? Een jonge man. Een zoon. Zijn moeder loopt achter de baar. Het is niet de eerste keer dat ze achter een baar aanloopt, want ze heeft ook al haar man verloren. Ze is weduwe geworden. Ze heeft het al een keer eerder meegemaakt, dat ontzettende verdriet dat in haar leven kwam, toen ze haar man moest verliezen en toen ze zonder hem verder moest. En nu is haar zoon overleden. Ook nog haar enig geboren zoon. Ze heeft er maar één. Wat een intens verdriet. Wat een aangrijpend verdriet. Deze moeder, haar man kwijt en nu onderweg naar de begraafplaats om het lichaam van haar zoon te begraven. Ja, een kind verliezen. Die het heeft meegemaakt. Die weet hoe diep dat gaat. Als je als moeder een kind onder je hart gedragen hebt. En je moet ook de gang naar het graf maken om dat kind te gaan begraven. Ja, deze rouwstoet, gemeente, laat zien hoe onverbiddelijk de dood is. De dood gaat door tot alle mensen. Nee, niet alleen oude mensen. Ook jonge mensen. Jongeren in de kracht van het leven. Kijk, we weten niet wat er met deze jonge man aan de hand is geweest, of die ernstig ziek is geweest, of dat het ineens heel plotseling is gebeurd, dat hij van het ene op het andere moment is gestorven. Maar hoe het ook is, het gebeurt ook in het leven van jonge mensen. We worden niet allemaal oud en we krijgen niet allemaal de gelegenheid om vele jaren hier op aarde te zijn. Wat een verdriet. Maar we moeten onze tekst lezen ook in het licht van het geheel van de Bijbel. De Bijbel die geeft ook heel eerlijk aan. Hoe is nou de dood in de wereld gekomen? De dood is door de zonde in de wereld gekomen. In Adam zijn wij allemaal gevallen en aan de dood onderworpen. En hier zie je wat de dood voor een zonde de verschrikkelijke gevolgen zijn. De dood, een rouwstoet, een jonge man die uit het leven wordt weggenomen. Ja, de zondeval heeft dit veroorzaakt. Laten we daar niet luchtig over doen, gemeente. Wat wij door onze zonde zelf over ons heen hebben gehaald. Ja, je kunt dus ook jong sterven. Ik kan me heel goed voorstellen dat er hier jongeren vanmorgen in de kerk zitten die zeggen, ik denk liever aan andere dingen en ik wil dat liever wat vooruitschuiven. En later dan wil ik er misschien nog wel eens ernstig over nadenken wat het sterven voor mij betekent. Je wilt er misschien niet aan denken, maar ik hoop toch dat de geschiedenis van vanmorgen je aan het denken zet. En dat de Heilige Geest je toch erbij bepaalt dat je jong kunt sterven. Stel je nou voor dat ik binnenkort sterf. Ben ik dan bereid? Is mijn paspoort dan getekend voor de eeuwigheid? Met het bloed van de Zoon van God. Dat bloed dat alleen reinigt van alle zonde. Dat zijn vragen, indringende vragen. Die heel belangrijk zijn in ons alle leven. Niet alleen voor jongeren, maar voor ons allemaal hier. We zingen het wel eens. Hè? Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. En ik weet niet hoe u of jij vanmorgen Psalm 39 hebt gezongen. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. Heb je er misschien wat overheen gezongen? Of is het tot je doorgedrongen? Heere, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Heere, leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart ontvang. Want de dood wenkt ieder uur. Wie van ons heeft de zekerheid dat hij volgende week zondag opnieuw in de kerk is om het woord van God te horen? Niemand. Daarom is de boodschap van vanmorgen voor ons van allemaal van belang. We krijgen er allemaal mee te maken met de dood. En misschien zitten ze er vanmorgen ook hier die, net als deze weduwe, dat verdriet kennen in hun leven. Iemand die je lief is, is van je weggenomen. Stond aan het graf van een vader of moeder, of van een man of een vrouw. Je bent weduwe geworden, weduwnaar. Of een broer of een zus, een zoon of een dochter, een vriend of een vriendin. Wat een verdriet. Wat heeft de zonde veel teweeg gebracht? Dat is de werkelijkheid. Waarvan het woord van God vanmorgen zegt, laten we dat niet wegdrukken. Maar laten we belijden vanmorgen. Dat wij de dood liever hebben gehad dan het leven. We hebben ervoor gekozen in het paradijs. Kijk, wij kunnen misschien in eerste instantie geneigd zijn om toch de vinger te wijzen naar de Heere. Waarom moet een jong iemand sterven? En waarom is er zoveel ellende? En waarom is er zoveel narigheid in deze wereld? Waarom sterven er zoveel mensen? God heeft ons niet geschapen om te sterven, maar om te leven. We zijn goed uit zijn handen voortgekomen. En de oorzaak ligt niet in God, dat we elke keer bij een geopend graf staan om een geliefde te gaan begraven. En de oorzaak ligt niet in God, dat wij straks zelf eenmaal moeten sterven. Die oorzaak ligt bij ons. Wij hebben de dood verdiend. Hebben wij dat al beleden voor God? Hebben wij dat al onderschreven? Ik heb de dood verdiend. Niet de vinger naar God wijzen, naar boven, maar de vinger naar mijzelf. Heere, ik ben uw gramschap dubbel waardig. De Heilige Geest overtuigt je ervan, gemeente. Wij hebben gezondigd. We hebben de dood liever gehad dan het leven. En zo is de dood in de wereld gekomen. En zijn wij mensen ook geestelijk doden geworden, die van nature de band met God missen en er soms, of ik moet zeggen, van nature er helemaal ook niet over inzitten dat we die band missen. En dan leven we er ook gewoon overheen. Kijk, en dat is wat de Heere Jezus vanmorgen wil veranderen, als dat in u en in jouw leven nog zo is, juist door te laten zien wie Hij is. Want deze weduwe, ja, die heeft haar zoon verloren, maar ik moet er nog even iets meer van zeggen. Ook haar toekomst, ze had immers maar één zoon. En in die tijd was het zo dat de kinderen voor de ouders moesten zorgen wanneer ze oud en gebrekkig waren geworden. Wie moest er nou voor haar zorgen? En je ziet in de Bijbel dat weduwen en armen ook vaak op één lijn worden gesteld. Wat heeft deze vrouw nog voor een toekomst, wanneer ze nu achter de baar van haar enige geboren zoon aanloopt? Haar toekomst is weg. Zeker het leven gaat straks in zekere zin wel door, maar het wordt nooit meer zoals het geweest is. En nu staan die twee rouwstoeten, die staan daar. Ja, die staan daar eigenlijk tegenover elkaar, die kruisen elkaar. Ja, wie heeft er vooraan? Ik weet niet hoe dat hier in Renswoude en omgeving is, maar ik denk als er een rouwstoet door de straten gaat, dat we allemaal uit eerbied en uit respect een rouwstoet voor laten gaan, zodat die in alle rust en alle stilte en orde naar de begraafplaats kunnen gaan. Dat doe je toch? Uit respect voor de rouwende familie. Maar wat gebeurt hier als Jezus die rouwstoet voor zich ziet komen? Zet hij een stap achteruit en maakt hij een beweging naar al die mensen achter hem, dat ze ook maar even een stap achteruit moeten zetten en dat die rouwstoet de doorgang krijgt naar de begraafplaats? Wij moeten beseffen, gemeente, dat hier vanmorgen de koning van de verschrikking staat tegenover de koning van het leven. En dat ze hier tegenover elkaar staan, die koning van de verschrikking, die ervoor zorgt dat de dood doorgaat tot alle mensen, en die al eeuwenlang de mensheid in zijn greep heeft sinds de zondeval, en dat tegenover hem hier de levensvorst staat, die in deze wereld gekomen is om zondaren het leven te schenken. En dat is wat er nou met die uitdrukking en het geschieden mee bedoeld wordt, er gaat hier wat gebeuren. Jezus laat die rouwstoet niet voorgaan onderweg naar de begraafplaats, zodat ze daar hun droevige plicht kunnen vervullen om die jonge man te gaan begraven. We lezen vanmorgen hier in onze tekst dat Jezus deze stoet ziet. En dan moeten we het heel nauwkeurig lezen vanmorgen hier in de tekst, daar staat: en de Heere haar ziende. Het oog van de Heere Jezus valt op deze weduwe. Hij ziet haar in dat diepe verdriet dat ze heeft, in die grote eenzaamheid die er gekomen is door het verlies van haar zoon. Jezus ziet haar. En u moet er maar op letten, gemeente, juist in het evangelie van Lucas, als daar staat dat de Heere Jezus iemand ziet, wat dat teweeg brengt bij de Heere Jezus Christus. Want wat hij ziet, dat doet wat met hem. Hij wordt met innerlijke ontferming over haar bewogen. Als Jezus deze weduwe ziet, brengt dat wat teweeg in het hart van Jezus. Hij ziet haar. In die uitdrukking zit iets van: tot in het diepst van zijn ingewanden is de Heere Jezus geroerd en aangedaan. Het grijpt Jezus aan. Het grijpt Jezus aan. Dat deze weduwe geen hoop meer heeft, dat zij in grote nood en ellende terecht is gekomen, dat deze vrouw een vrouw is die vergaat in al haar smart en rouw. Het is Jezus die daardoorheen ziet en die daardoorheen ziet wat voor een gevolgen de zonde heeft gehad in deze wereld, hoe de mens tegen God en voor de dood heeft gekozen. Jezus ziet niet alleen deze weduwe, maar hij ziet in haar de mens in zijn gevallen staat, de mens in zijn nood en dood waarin die terecht is gekomen. En dan tekent Lucas ons vanmorgen de Heere Jezus in zijn diepe bewogenheid. Hij ziet hoe ellendig wij eraan toe zijn. Al zouden wij nog niet eens het besef hebben van onze nood en van onze ellende. Al zitten er misschien vanmorgen hier mensen in de kerk die zeggen: het gaat allemaal wel aardig goed in mijn leven. En het lukt allemaal wel aardig. En er is niet zoveel aan de hand. Mensen die in geestelijk opzicht ook nog niet eens beseffen in wat voor een grote nood ze verkeer. Hij ziet ons, gemeen. In onze diepe nood, waar we zelf voor gekozen hebben door de zonde. Hij ziet hoe erg de zonde is en wat voor een gevolgen de zonde heeft gehad. Zo komt hij ook vanmorgen tot ons in de prediking. En hij laat zien wie hij is. En hij laat niet alleen zien wie hij is, maar hij laat ook zien wie zijn vader is. Want ik heb u aan het begin van de preek even gezegd dat dat aan het begin van dit hoofdstuk staat dat de Heere Jezus zijn woorden voleindigd had. Dat de woorden van de bergrede zijn. Nou, als je die vorige bladzijde eens even nagaat, wat de Heere Jezus daar van zijn vader zegt, dan is er één centrale notie die daar in de bergrede bij Lucas heel sterk naar voren komt. En dat is dat God barmhartig is. God is barmhartig. Dat zegt wie God is. Daarom is Jezus gekomen. En daarom kruisen deze beide stoeten elkaar. De stoet van Jezus en deze rouwstoet. Ze komen bij elkaar precies op hetzelfde moment. Dat is geen toeval. Die rouwstoet had natuurlijk een uur eerder kunnen komen. En die stoet van de Heer Jezus had een uur later kunnen arriveren daar bij de poort van Nain. Maar het is het welbehagen van de Vader. Het is de raad van God dat deze twee elkaar zouden kruisen. Precies op hetzelfde moment. Omdat de Zoon laat zien dat zijn Vader barmhartig is. Om zondaren barmhartigheid te bewijzen. God heeft deze ellendige wereld die door de zonde een doodswereld geworden is, niet afgeschreven. In God is bewogenheid gemeen. In Christus is een diepe bewogenheid. En dat is wel een van de toepassingen die we vanmorgen kunnen maken op grond van de tekst, dat de Heere zo ook vanmorgen naar ons toekomt. Want als dat niet zo zou zijn, dan zouden we vanmorgen niet eens hier bij elkaar zijn als gemeente. Als God met ons zou doen naar onze zonden, dan waren de deuren hier vanmorgen dichtgebleven. Maar God is zo barmhartig. Zijn enige geboren zoon gezonden om de macht van de dood en de macht van de zonde te verbreken. En hij zoekt ons vanmorgen op. En hij kruist ons levenspad vanmorgen. Van ons mensen die hier in het leven staan. Maar die in geestelijk opzicht misschien nog dood zijn. Omdat we nog nooit tot echte bekering gekomen zijn. Hij ziet ons in zijn diepe bewogenheid. Omdat hij geen lust heeft in onze dood. Maar in ons leven. Beseffen we wel hoe goed God is. Hoe barmhartig hij is. Hoe hij tot in het diepst van zijn goddelijke ziel bewogen is om zondaren zalig te maken. En daar zijn eigen zoon voor over heeft gehad. En gezonden naar deze wereld om de strijd tegen de macht van de dood aan te gaan. Hij ziet u. En dat mag ik vanmorgen ook zeggen. Hij ziet u ook. In alle ellende en narigheid als gevolg van de zonde, als u worstelt met het verlies, als u in rouw zit, als u soms niet weet waar u in uw eenzaamheid naartoe moet. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Opdat we niet alleen maar die tranen zouden kennen over het verlies van een geliefde, maar dat we zouden komen tot die tranen over die diepe oorzaak van de dood. Mijn eigen zonde en schuld tegenover God. Opdat ik zou leren dat er maar één is die mij redden kan uit alle nood en dood en verdriet. En dat is de Heere Jezus Christus alleen. En dat laat hij hier zien, want als deze beiden elkaar daar kruisen bij de poort van Nain, dan gaat de Heere Jezus spreken tot deze weduwe in zijn diepe bewogenheid. En dan zegt hij, ween niet. En je kunt het eigenlijk nog iets nauwkeuriger vertalen vanuit het Grieks. Hij zegt, ween niet langer. Stop met ween. Kijk, wij weten natuurlijk de afloop van deze geschiedenis, maar ik denk dat in eerste instantie in de oren misschien ook wel van deze weduwe en van al die mensen die er omheen stonden, dat natuurlijk vreemd in de oren heeft geklonken om tegen iemand te zeggen die onderweg is naar het graf om zijn geliefde te begraven, ween. mag er dan geen droefheid zijn? Ja, de Heere Jezus zegt ook niet dat er geen droefheid mag zijn. Daarom probeerde ik u al even aan te geven dat het in de grondtekst eigenlijk nog iets nauwkeuriger staat. Vanaf nu is er geen reden meer om te wenen. Dat was er natuurlijk wel. En kijk maar bij het graf van Lazarus, waar de Heere Jezus zelf staat. En ik denk dat de jongens en meisjes dat ook wel weten. Als ik vraag, wat is nou de kortste Bijbeltekst in de Bijbel? Dat is juist deze woorden. Jezus weende. Als de Heere Jezus hier zegt, ween niet langer. Ja, dan is hij ook de enige die dat kan zeggen natuurlijk. En dan is dat een inleiding op wat gaat gebeuren. Want hij gaat hier laten zien dat hij die rouwstoet geen voorrang geeft naar de begraafplaats. Maar dat hij zijn werken gaat openbaren. En dan is er nog iets in onze tekstgemeente wat onze aandacht mag vragen. Want er staat heel nadrukkelijk hier in onze tekst. En de Heere haar ziende. Er staat niet Jezus zag haar, maar de Heere zag haar. En de Heere, dat is de Kyrios, dat is degene die alle macht heeft, dat is degene die sterker is en krachtiger is dan alle krachten en machten van de dood. Daarom wilde de keizer in Rome zo graag Heere genoemd worden, om zo vereerd te worden als een goddelijk iemand. Maar Jezus laat hier zien, het goddelijk gezag en goddelijke volmacht, wee niet langer. En dan gaat hij zijn macht openbaar. Hij loopt naar de rouwstoet toe die tot stilstand gekomen is. De dragers stonden stil. Jezus roept deze rouwstoet een halt toe. En hij raakt de baar aan. En hij zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Voelt u de spanning, gemeen? De koning van de verschrikking, die al eeuwenlang de mens in zijn greep heeft, tegenover de koning van het leven, wie zal er sterker zijn? Wie zal er sterker zijn? Nou, ik denk dat al die mensen om Jezus heen ademloos hebben toegekeken toen ze de stem van Jezus hoorden. Jongeling, ik zeg u, sta op. Want wie durft dat tegen een dode te zeggen? Wie kan dat tegen een dode zeggen? Ademloos kijken ze naar Jezus en ze kijken naar dat lichaam van die jongen die daar op de baar ligt. En tot hun grote ontzetting zien ze, wat ze nog nooit hebben meegemaakt, dat het lichaam van deze jongen begint te bewegen, ja dat hij overeind komt en dat hij begint te spreken. Een dode wordt tot het leven teruggebracht. En ze zeggen tegen elkaar, een groot profeet is onder ons opgestaan. Kijk, en dat is nou wat Lucas hier in dit hoofdstuk laat zien. Dat Jezus niet alleen de macht heeft om een zieke te genezen. Een soldaat die op sterven lag. Maar de werken van God in Christus zijn nog groter. Het werk van Christus is nog rijker. Hij brengt een dode terug tot het leven. Hier wint God het van de dood. Hier wordt de dood overwonnen. En let er dan even op, gemeente, hoe Jezus dat doet. Want die mensen die zeggen natuurlijk niet voor niks, een groot profeet is onder ons opgestaan. Jongens en meisjes, herinner je dat er een profeet in het Oude Testament is, die ook een dode jongen weer levend teruggeeft aan zijn moeder. Weet je het? Elia, Elisa. En het is heel opvallend Als je bijvoorbeeld de geschiedenis van Elia in 1 Koningen 17 naast de tekst van vanmorgen legt, dan zie je zoveel overeenkomsten. Want Elia komt ook bij de poort van de stad, staat er. En er is ook een vrouw die hij tegenkomt, een weduwe. En je leest ook van Elia dat hij de zoon teruggeeft aan haar moeder. Zoals je dat leest van de Heere Jezus hier. Bijna letterlijk hetzelfde. En daar zie je dus dat in het Oude Testament, onder de werken van God, onder zijn volk, er al iets van een voorbereiding is en van een voorspel is op wat hier bijna in gaat gebeuren. Dat de Heere Jezus deze dode teruggeeft aan zijn moeder. Ja, hoe God in het Oude Testament al zijn barmhartigheid heeft geopenbaard onder zijn volk. Dat ook de schuld van de zonde en dat ook de oorzaak van de zonde moest dragen en de gevolgen van de zonde met zich meedroeg. En tegelijk laat de tekst van vanmorgen hier zien, gemeente, meer dan Elia is hier. Want wat is het grote verschil tussen Elia en Elisa aan de ene kant en de Heere Jezus hier aan de andere kant? Nou, jongens en meisjes, Elia die moest eerst bidden tot God. Hij riep de Heere aan. En de Heere verhoorde zijn gebed. En de Heere gaf het leven terug aan de jongen. Maar hier lees je dat het woord van de Heere Jezus zelf zoveel macht en zoveel kracht heeft, dat het in staat is om die dode jongen weer tot het leven te wekken. Hij is de Heere, zeiden we net toch. De verhoogde, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die hoeft maar te spreken en het is er. Zijn woord is levendwekkend. Hij spreekt als machthebbende met zoveel gezag. Zul je het onthouden? Zijn woord is niet alleen woord, maar het is ook daad. Hij doet wat hij zegt. En nu moet de koning van de verschrikking buigen voor de levensvorst van Paas. Nou, laten we dat allereerst maar op onszelf toepassen vanmorgen, gemeente. Dat het woord van de Heere Jezus met zoveel kracht en macht is, dat het in staat is om een dode tot het leven te brengen. Hebt u dat ooit meegemaakt, dat een begrafenis gecanceld werd, omdat degene die begraven moest worden weer tot leven kwam? Nee, toch? Is er één die dat laat zien dat hij dat kan. En dit wonder staat niet op zichzelf. Het is niet zomaar incidenteel. Daar zit natuurlijk een bedoeling achter. Jezus laat zien wat er straks gaat gebeuren. Hij gaat zelf de dood in. En hij gaat de oorzaak van de dood, onze zonde, onze schuld tegenover God, gaat hij dragen aan het kruis van Golgotha. Hij heeft die baar aangeraakt en volgens de wet van Mozes, dan word je op dat moment ook onrein, want alles wat met een dode in verband stond, dat maakte onrein. Jezus gaat onze onreinheid, onze ziekten, ja zelfs de oorzaak van de dood, gaat hij dragen. Onze schuld, onze hemelhoge schuld tegen God, de eeuwige dood neemt hij op zich. Want dat is er gebeurd tijdens die 3-urige duisternis aan het kruis. Daar is de eeuwige dood in 3 uur samengebald in de ziel van de Heere Jezus toen hij van God zijn vader verlaten werd. En op de 3e dag is hij opgestaan uit de doden als een bewijs dat zijn woord aan het kruis echt waar is. Het is volbracht. Hij heeft de macht van de dood gebroken. Hij heeft voor zondaren het leven verdiend. Om zondaren te redden uit de geestelijke dood. Om zondaren te redden uit de lichamelijke dood. Om zondaren te redden uit de eeuwige dood. Hij laat zien wat hij straks zal gaan doen. Je zou kunnen zeggen, deze opstanding van de jongeling te Nain, dat is een voorspel op de opstanding van Jezus uit de doden. Dat wijst heen naar zijn opstanding. En ik wil er u even op wijzen, gemeente, dat de Heere Jezus dat 3 keer gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. En dat daar ook een bepaalde lijn in zit. heeft ook dat dochtertje van Jairus opgewekt. Maar die lag nog op haar bed. Die werd nog niet uitgedragen. Die lag daar in haar kamertje. En toen ging Jezus daar naar binnen en wekte hij haar tot het leven. Hier zijn we al een stap verder. Deze jongeling wordt al uitgedragen, ligt op de baar, onderweg naar de begraafplaats. En de derde keer dat de Heere Jezus een dode opwekt, en dat heb ik net al even genoemd, dat is als de Heere Jezus bij het graf van Lazarus staat. En dan kun je zeggen, daar ben je nog een stap verder, want daar ligt al iemand in het graf. En een van de zussen van Lazarus zegt al, hij ruikt al, want hij ligt al een aantal dagen in het graf. En dat laat zien, gemeente, dat in deze drie opwekkingen uit de dood, tijdens zijn omwandeling op aarde, de Heere Jezus alle macht heeft over de dood. Hij is de eersteling van degene die ontslapen is. Heeft de macht van de dood verbroken. Heeft de dood er niet gedaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Hij is de koning die de dood heeft overwonnen. En hier wordt het beleden. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dat is weer zo'n uitdrukking die je eerder tegenkomt in het Lucas-evangelie. Wanneer Zacharias het wonder bezingt van de komst van de voorloper van de Heere Jezus, Johannes de Doper. Die een voorbereiding is op het heil dat God in de zaligmaker zal gaan schenken. Dan zegt hij ook, God heeft zijn volk bezocht. Een hoorn van heil en zaligheid is geschonken in het huis van David. Kijk, en dan kan ik me vanmorgen wel voorstellen, gemeente, dat er misschien ook nog wel mensen in de kerk zijn die zeggen, ja, dat is wel mooi zo'n geschiedenis die hier zwart op wit in de Bijbel staat. En het is een prachtig verhaal en je kunt het in alle geuren en kleuren, kun je dat vertellen en beeldend laten zien. Maar waarom gebeuren er vandaag de dag niet zulke opwekkingen en zulke wonderen uit de dood? Als Jezus dan de machtige is, waarom gebeurt het nou dan niet? Kijk, je kunt dan nog zeggen, later bij de kruisiging van de Heere Jezus zijn er ook doden opgestaan in Jeruzalem. En die na de opstanding van de Heere Jezus ook in Jeruzalem verschenen. En je kunt dan nog kijken naar het Bijbelboek Handelingen, waar je ook nog een keer Petrus en Dorcas ziet opwekken. En Paulus, die jonge man die uit het raam viel, ziet opwekken. Maar verder lees je er eigenlijk niks van. En wat zie je er vandaag van? Is het niet alleen maar een mooi verhaal uit het verleden? En misschien is er ook nog wel iemand die zegt, ja, te bidden om een opwekking uit de doden, dat durf ik niet. Maar ik bid al zo lang en zo ernstig, dat mijn geliefde man of vrouw, mijn geliefde zoon of dochter, die ernstige gevreesde ziekte heeft, dat hij nog een tijd van leven mag ontvangen en dat hij nog genadetijd mag ontvangen. Kan hij dan de dood nog niet even tegenhouden en uitstellen? Kan hij dan niet zo'n wonder verrichten? Kijk, dan is het goed, gemeente, om vanmorgen naar de schriften te luisteren. En deze geschiedenis niet uit zijn verband te halen. Want inderdaad, de Heere Jezus heeft niet alle doden tijdens zijn omwandeling op aarde opgewekt. Hij heeft het maar drie keer gedaan. En deze opstanding van de jongeling te Nain, dat is een teken van zijn opstanding uit de doden, uit het graf, op de derde dag. En zijn opstanding uit de doden, uit het graf, zegt de apostel Paulus, is de garantie dat allen die van Christus zijn, die straks zullen sterven, ook bij zijn wederkomst zullen opstaan uit het graf. Inderdaad, de doden worden niet opgewekt. Maar de Heere Jezus laat door zijn eigen opstanding zien en door zijn opstanding van deze jongeling uit Nain, dat straks op de grote dag dat hij terugkomt, de bazuin zal klinken. En alle graven zullen opengaan. Gistermorgen stond ik nog met een bedroefde familie aan een geopend graf om een geliefde man en vader te begraven. Dat is altijd weer zo'n aangrijpend moment, als daar die kist daalt. En je ziet al die andere graven daar op het kerkhof. Toen heb ik er ook nog even aan gerefereerd, dat die dag straks zal komen dat alle graven zullen opengaan. De apostel Paulus, u moet dat maar nalezen in 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk over de opstanding uit de doden, dat straks het moment zal komen, dat zal geschieden, het woord dat er geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, uw overwinning. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Christus Jezus. Dat is het tegoed van Gods kerk hier op aarde. Voor allen die van Christus zijn, dat wil ik allereerst even onderstrepen. Het is geen algemene boodschap dat het met iedereen weer goed komt. Voor allen die van Christus zijn, die uit de geestelijke dood tot het leven gewekt zijn. Wat een troost, als je dan bij het graf van een geliefde mag staan, van wie je mag weten dat hij in Christus ontslapen is. Kijk, wij zien nu nog niet dat alle dingen aan Christus onderworpen zijn. Ook Gods kinderen moeten sterven. En ook Gods kinderen krijgen een ernstige ziekte. Tenminste, dat kan. Ook hun lichaam kan worden afgebroken. Of soms zo ineens door een hartstilstand. Of ineens door een auto-ongeluk of een ander ongeluk. Dat je van het ene in het andere moment uit dit leven wordt weggerukt. Maar de troost voor hen die van Christus zijn is, dat de dood niet het einde is. Maar dat als ik sterf en mijn lichaam begraven wordt in de schoot van de aarde, dat straks op de jongste dag de bazuin zal klinken en dat mijn graf zal opengaan, zoals Maarten Luther dat zo heel prachtig verwoord heeft op zijn eigen manier. Hij zegt, dat zal de dag zijn waarop Jezus aan mijn grafsteen zal kloppen en zal zeggen, Maarten, sta op! Dat is de troost, gemeente. Troost die de wereld niet kent. Troost die allen die Christus niet kennen, vreemd is. Kijk, je kunt buiten Christus er wel op hopen dat het goed komt en dat er na de dood het allemaal wel weer in orde komt. Maar de Heere Jezus laat heel duidelijk zien, gemeente, dat het alleen is voor hen die van hem zijn. En Gods kinderen hebben hun verdriet hier op aarde. Ook hun tranen. Maar Paulus zegt, wij treuren niet als degene die geen hoop hebben. Dat is de koninklijke begrafenis van een kind van God. Aan de ene kant de ontluistering. Wat uiteindelijk de gevolgen van de zonde zijn, dat mijn lichaam begraven wordt. En aan de andere kant, dankzij Christus, die voor mij het graf is ingegaan en het graf geheiligd heeft, wordt mijn lichaam gezaaid, opdat het straks opgewekt zal worden. Kijk, ik weet niet hoe dat nou verder gegaan is, hè, met deze jonge man en zijn moeder, maar deze jonge man die zal later toch nog een keer gestorven zijn. En of dat nou eerder geweest is dan zijn moeder of later, dat weet ik niet. Maar ze hebben beiden toch nog een keer dat verdriet moeten meemaken van het verlies van een van beiden. En daarom, zolang wij in dit leven zijn, gemeen, dan is er het verdriet en dan mag er het verdriet zijn. Maar voor hen die van Christus zijn, is de dood niet langer een betaling van de zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. En dat is natuurlijk wel de vraag van morgen aan u en aan jou. Hoe leef je? Leef je met of zonder Christus? Want als je zonder Christus leeft, zul je ook zonder hem sterven.
Kijk, en dan kun je wel tegen jezelf zeggen, nou ja, als het sterven heel dichtbij komt, dan doe ik net als die moordenaar aan het kruis even een schietgebedje en dan word ik ook behouden op het allerlaatste moment. Alsjeblieft, laat het daar niet op aankomen, want dat staat maar één keer in de Bijbel. Dat iemand op het allerlaatste moment nog tot bekering komt. Gelukkig, het kan. Maar daar moet je geen normale weg van gaan maken. Heden indien u zijn stem hoort. Want de Heere Jezus zegt, er is niet alleen een opstanding tot het eeuwige leven, maar er is ook een opstanding tot de eeuwige verdoemenis van allen die niet van Christus zijn. Wij moeten in dit leven hier op aarde van geestelijk dood geestelijk levend worden. En daarom heeft mijn sterven straks alles te maken met mijn leven nu hier op aarde. Ben ik levend gemaakt door de Heilige Geest? Ben ik wedergeboren? Heb ik de stem van de Zoon van God gehoord tot in het diepst van mijn ziel, zodat ik ontdekte dat in mijzelf alleen maar de dood is en dat ik in mijzelf voor God niet kan bestaan? Dat is het wonder wat God nog vandaag wil verrichten. Daar laat deze geschiedenis ook van zien. God is machtig om u en jouw ziel vanmorgen levend te maken. Zou je dan niet tot hem gaan? Als je hem nog niet kent. Als je heel eerlijk bent dat je nog dood bent door de zonden en door de misdaden. Misschien zit er ook wel iemand die daar nou juist mee worstelt en die zegt, dat komt wel eens op me af dat ik 's nachts wakker schiet. En dat ik denk, wat zal er van mij zijn als ik straks moet sterven. En als ik dat bericht hoor van die jongen die gestorven is. En van die jongere die omgekomen is bij een auto-ongeluk. En bij die zo ineens het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Als ik straks voor God zal staan, het kan je soms aangrijpen. Maar laat dat niet tijdelijk zijn. Laat het je brengen tot deze Christus. Die vanmorgen laat zien dat hij zo bewogen is met u en jouw nood en met u en jouw dood om je leven te maken. Hij is zo'n gewillige zaligmaker. Er is niemand te dood voor hem om levend te worden. Daar gaat het nou allereerst om, gemeen. Dat we geestelijke oren hebben ontvangen om te horen wat de Zoon van God tegen ons zegt. En het tweede wat ik hiervan zou willen zeggen vanmorgen, dat is voor degenen die de Heere kennen en de Heere vrezen, die soms ook nog wel kunnen worstelen met de dood. Want dan denk ik aan wat de apostel heeft geschreven in Hebreeën 2. Daar schrijft hij over de Heere Jezus Christus, die de dood teniet zou doen. En die het geweld van de dood had, dat is de duivel, zou overwinnen. En dan staat er, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Misschien zitten er vanmorgen wel hier, die ondanks dat ze iets kennen van het leven met de Heere Jezus, toch ook soms die angst weer hebben voor de dood. En zou het wel echt zijn? Wat kan de duivel ook in je hart komen om je te bestrijden en om je aan te vechten, nietwaar? De duivel kan je zelfs wanhopig maken. Maar dan wil de Heilige Geest ons vanmorgen laten zien dat deze Heere Jezus Christus, zo staat hier, verlossen zou al degenen die met de vrezen des doods aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Hij wil laten zien wie hij is, die machtige zaligmaker, die de dood en de oorzaak van de dood heeft overwonnen, de schuld heeft betaald, opdat ik mag zien op hem, en mag hopen op hem. En dat is een vaste en een zekere hoop, die hoop die kracht geeft in dit leven, ook als er verdriet is, die hoop, die kracht geeft, als het stervensuur straks aanbreekt, omdat ik mag weten, ik lig voor zijn rekening, voor tijd en eeuwigheid. ouderen en jongeren, kinderen vanmorgen hier in de kerk, is deze Heere Jezus ook voor u en voor jou de levende zaligmaker die je tot het leven gewekt heeft. Amen. Dankgebed. Heren, we danken u voor uw woord, dat zoveel kracht in zich bevat, dat de dode zondaren ook hier vanmorgen kan levend maken. En dat is het werk wat u toch graag doet, zondaren tot u brengen, die gaan zien wie Christus is. Heren, wij bidden of u ons dat wilt schenken. Maar ook of u de troost wilt uitdelen aan allen die u kennen. Opdat we juist met hoop door dit leven mogen gaan. Onderweg, ook na ons sterven, zolang u, Heere Jezus, nog niet bent teruggekomen. Maar dat we die hoop mogen hebben en kennen en daaruit mogen leven. Dat de dood niet het einde is. Maar dat u juist uw volk thuis haalt door de dood heen. En dat straks op de jongste dag ziel en lichaam weer verenigd zullen worden, om voor eeuwig u te loven en te prijzen. Geef dat wij er allemaal in delen, van de kleinste tot de grootste, dat niemand van ons straks voor eeuwig verloren zal zijn. Trek ons allen, Heer, en wilt u zelf onze harten openen, voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, opdat we gevoed worden, vertroost mogen worden, ook door uw goddelijk woord. Zegen ons in het verdere van deze zondag. Breng ons als gemeente ook vanmiddag opnieuw samen. Vergeef alles wat niet was in overeenstemming met uw heiligdom. Reinig ons in Jezus bloed. En leid ons door uw geest. Uit genade. Amen. We zingen nog Psalm 56 vers 6. 56 vers 6. Ontvang dan u met een biddend hart Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.